WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT met straks antwoord op de vraag of door nieuw DNA-onderzoek complottheorieën over Rudolf Hess definitief ontkracht zijn. Hoe de State of the Union een mediaspectakel werd. De tentoonstelling L'Art Bru, die nu precies 70 jaar geleden nadat hij Parijs choqueerde, in Nederland te zien is. En we staan stil bij jongerengeweld naar aanleiding van de jongens uit Spijkenisse, die het mishandelen van een leeftijdgenoot filmde en dat filmpje begin deze week op internet zette. De column is van Nelleke Noordervliet. Maar we gaan eerst naar Australië, naar Marcella Mesker, die ons gedurende de hele uitzending op de hoogte houdt van de stand van zaken daar bij de finale van de heren bij de Australian Open. Marcella.
Ja, een bliksemstart van de nummer 1 van de wereld, Novak Djokovic. 3 service games gespeeld, 3 keer gewonnen op Love. Geen punt nog verloren. Het was bijna 4-0 voor Djokovic. Maar toen kwam Nadal op breakpoint tegen. Eindelijk een beetje in goede doen. Won die service game, maakte zijn eerste game. Staat nu 4-1 achter in de eerste set. Ja, Nadal dus nerveus begonnen. De man van de routines, de zenuwpees. We kennen dat van hem als hij serveert. En hij plukt aan zijn kleding, aan zijn haar, alles moet goed zitten. Maar hij is veel nerveuzer dan Djokovic. Dat is te merken, want de start is absoluut in deze wedstrijd voor de nummer 1 van de wereld. Die leidt met groot gemak met 4-1 in de eerste set.
Goed. Marcella Mesker, bedankt.
Ja, en maakt allemaal niet uit. Het is vandaag ook nog eens een keer Holocaust Memorial Day. Een bijzondere dag natuurlijk. En wat misschien in dit geval even extra bijzonder maakt, is dat we net op het radionieuws hoorden dat 1 op de 5 Britten gelooft dat de Holocaust niet werkelijk heeft plaatsgevonden. Maar op Teletext is al enige geruststellende berichtgeving, want daar blijkt het 1 op de 20 te zijn, 2,5 miljoen Britten. Desondanks toch ligt zorgelijk. Willem Melsing zit hier ook, omdat hij straks gaat praten over Rudolf Hess, nazi kennen, Duitsland kennen. Willem, hoe moeten we dit beoordelen? Is dit zorgwekkend?
Of ja, al aan het begin van de oorzaak
van de Brexit?
Ja, ook het aantal slachtoffers werd veel en veel lager ingeschat dan vaststaat. 1 miljoen dachten mensen, veel mensen, maar het zijn er toch rond de 5,5 miljoen. Dat is nog wel een verschil. Ik denk dat het te maken heeft met de plaats die zo'n gebeurtenis in het onderwijs inneemt. En je ziet ook in Nederland, dat het steeds moeilijker wordt om een onderwerp als de Holocaust bespreekbaar te maken. Er is de concurrentie van het internet, waar natuurlijk allerlei wartaal over dit soort gebeurtenissen te vinden is. Dus ja, het heeft te maken ook met een vorm van relativering die je kunt rangschikken onder antisemitisme. Hè. Het is natuurlijk, als je zegt, de Holocaust is eigenlijk niet zo belangrijk. Dat is een bouwsteentje in een wat grotere vorm van antisemitisme. En daar hebben ze in Engeland de laatste tijd, blijkt ook uit schandalen binnen Labour-partij, best wel last van. Dus het is een complex van een aantal factoren. Maar voordat we de vinger naar de Engelsen uitsteken, moeten we misschien ook eens een keer zo'n onderzoek in Nederland doen en kijken wat er dan uitkomt.
Dat lijkt me een hele verstandige suggestie. Maar een gevolg van de Brexit, dat gaat te ver. Het is niet zo dat ze nu de band met het vasteland kwijt zijn, dat ze ook verder de weg kwijt
gaan. Nee. En goed. Ja, hoe dan ook, de Engelsen hebben ons toch bevrijd.
Goed. Willem, dankjewel.
We houden het in de gaten. Want we gaan het nu over Amerika hebben.
Let's begin tonight by recognizing that the state of our union is strong because our people are strong.
Ja, Donald Trump was dat bij zijn vorige State of the Union. Voor aanstaande dinsdag staat of stond, we weten niet helemaal zeker, weer zo'n Amerikaanse troonrede gepland, waarbij meestal, u hoorde het al, het applaus nog langer duurt dan de speech. Maar dit jaar werd die toespraak dus onder druk van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, uitgesteld tot de shutdown voorbij is. Nu lijkt die opgeschort, maar het is niet helemaal zeker nog. Ik heb gisteren een beetje zitten zoeken op internet of die nou wel of niet nog doorgaat. Dinsdag, geloof ik. Maar in ieder geval, is het wel vaker gebeurd dat zo'n toespraak is uitgesteld? En hoe is die toespraak uitgegroeid tot een mediaspectakel dat het nu is? Alle aanleidingen om het daar eens over te hebben. En dat gaan we doen met Jorrit van den Berg van de Radboud Universiteit. Goedemorgen, welkom.
Goedemorgen.
Weet jij toevallig al wel of het doorgaat dinsdag?
Nee, dat weet eigenlijk nog niemand. Dus Nancy Pelosi heeft eerder deze week gezegd, laten we dat maar niet doen totdat de shutdown voorbij is. En sinds eergisteren, sinds de 25e, is er een tijdelijke deal. De shutdown wordt voor 3 weken opgeschort. Dus nou zeggen de media, nou, dan kunnen we weer verder met de State of the Union. Die was voor de 29e gepland. Maar het laatste nieuws is dat het kantoor van Pelosi heeft gezegd van, nou, we gaan daar eerst over spreken. Onderhandelen.
Ja. Ik heb begrepen dat in Amerika, zoals nu al de grap gemaakt wordt, als die wordt gehouden, kan beter Nancy Pelosi hem houden dan Trump, want zij heeft eigenlijk op dit moment gewonnen.
Je kunt wel zeggen dat ze een sterke statement heeft gemaakt. Ja, absoluut. Maar het is toch een traditie en een verwachting dat de president elke jaar de gelegenheid krijgt om zijn agenda uiteen te zetten.
Ja. Waar komt die traditie eigenlijk vandaan? Is het altijd al zo geweest dat de president ieder jaar het congres toe ging spreken om te vertellen wat hij allemaal van plan was?
Nou, in elk geval staat in de grondwet al, elk jaar zal de president, of van tijd tot tijd moet ik zeggen, zal de president het congres informeren over de stand van zaken in het land. Dus de State of the Union, daar komt de term eigenlijk vandaan. Maar er staat niet dat het een toespraak moet zijn of dat het elk jaar zou moeten zijn.
Hij zou ook een briefje mogen sturen.
Oorspronkelijk, nou, de eerste twee presidenten hebben wel een toespraak gehouden. Maar Thomas Jefferson zei voor de eerste keer van, nou, zo'n jaarlijkse toespraak, dat vind ik eigenlijk veel te veel op een troonrede lijken. Dat hoort bij koningen en koninkrijken, maar niet bij een republiek. Dus de eerste generatie, die wilde het presidentschap eigenlijk zo saai mogelijk of zo sober mogelijk houden. Met sobere kleren, korte aanspreektitel.
Dus hij ging best een goed idee eigenlijk.
Dit soort situaties waar de president echt aandacht kan grijpen, wilde zij voorkomen, ja. Het schijnt ook wel zo te zijn dat Thomas...
Maar wat deed hij dan? Hij schreef een rapportje? Of?
Hij schreef een kort briefje. Hij was ook heel bang om in het openbaar te spreken. Dus dat kan er ook mee te maken hebben gehad. Maar gedurende de 19e eeuw was het altijd een kort geschreven rapport naar het congres toe.
Letterlijk de State of the Union.
Het werd toen nog niet zo genoemd, maar er stonden de administratie, inkomsten, uitgaven, wat is er dat jaar gebeurd. Een heel administratief rapport was dat.
Het huishoudboekje.
Ja.
Ja. En wanneer slaat dat dan om?
In de 20e eeuw, begin 20e eeuw, Woodrow Wilson, die dus tijdens de Eerste Wereldoorlog, laten we even zeggen, president was, is de eerste die er een toespraak van maakt. Mm-hmm. En eigenlijk was dat een beetje een schandaal destijds. Veel afgevaardigden zaten met open mond toe te kijken hoe Wilson dat deed. Want dat was
ze waren verbaasd dat ze niet een briefje kregen, maar dat hij er opeens op kwam draven.
Ja. Maar de president werd ook gedurende de 19e eeuw steeds machtiger.
Ja, want even voor de duidelijkheid. Ja. Want we zien nu dat kennelijk de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden kan zeggen, ho even, het gaat niet door.
Ja.
Dat was dat in de tijd van Wilson niet ook zo?
Of? Absoluut, ja.
Dus ze moeten toch gezegd hebben, oké, kom maar met je toespraak.
Nee, er is sowieso een regel dat de president niet zomaar het kapitool kan binnenlopen. Hij moet uitgenodigd worden.
En Wilson heeft gezegd, jongens, nodig mij uit. Dan kom ik het vertellen. Ja. Ik heb geen zin om een briefje te schrijven.
En zijn partij, de Democratische Partij, had op dat moment de verkiezingen gewonnen. Mm-hmm. Dus de spreker van het huis was ook een democraat. Ja, en dat hielp natuurlijk heel erg om... om voor het eerste keer een gesproken toespraak te kunnen doen.
Ja, maar goed, je had in die tijd nog geen televisie en dat soort dingen. Ja. Dus had het ook grote impact? Veranderde er echt veel?
Nou, het was op dat moment nog vooral een gesprek tussen de president en het congres. Natuurlijk in de geschreven pers werd er rapportage van gedaan. Mm-hmm. Maar op dat moment was het ook in de middag. Het was tussen de afgevaardigden en de president. En pas in de loop van de 20e eeuw wordt het echt meer een gesprek tussen de president en het volk via de massamedia.
En bij welke president begint het echt iets te worden? Dat het een beetje het spektakel wordt wat we nu zien?
Dat is wel een proces geweest, dus Warren Harding was de eerste die het op de radio deed. Truman was de eerste die het op tv deed. En dan tijdens Lyndon Johnson, dus, dit is 65... wordt de speech van de middag naar de avond verplaatst. Omdat dat primetime is. Dan
wordt er echt met televisierekening gehouden.
Ja.
Dus dat is zeg maar het grote omslagpunt.
Nou, dat zou je eventueel kunnen zeggen. Ja, dan wordt dat echt een mediaspectakel.
Goed.
En dan gaat het ook meer om hoeveel applaus.
Ja, dus zullen we nog even een kort stukje luisteren naar een president die echt een show van maakte. Een man die ook uit de filmwereld afkomstig was, Ronald Reagan. Laten we even luisteren naar een stukje uit zijn reden uit 1982.
Just 2 weeks ago, in the midst of a terrible tragedy on the Potomac, we saw again the spirit of American heroism at its finest. The heroism of dedicated rescue workers saving crash victims from icy waters. And we saw the heroism of one of our young government employees, Lenny Skutnik, who, when he saw a woman lose her grip on the helicopter line, dived into the water and dragged her to safety.
Wat voor verhaal vertelt hij hier? Een soort heldenepos, maar het heeft weinig meer met het huishoudboekje van de Verenigde Staten te maken, lijkt me.
Ja, een medewerker van de overheid had bij een vliegtuigramp mensen uit Potomac in Washington D.C. gevist. En dat was reden om hem tijdens de State of the Union even in het zonnetje te zetten. Skutnik heette hij. En sinds die tijd is het traditie geworden dat de president mensen uitnodigt die in de publieke tribune zitten, waar dan tijdens de speech naar verwezen wordt. Maar dat zijn dus altijd helden of mensen die iets bijzonders hebben gedaan. Maar worden wel altijd geselecteerd voor de boodschap die de president daarmee kan verkopen. Dus er zit altijd een hele politieke bedoeling achter die genodigden.
Had Trump vorig jaar ook zo iemand?
Ja, Trump had bijvoorbeeld, een van de hoofdgenodigden was een man en een vrouw wiens kinderen waren vermoord door een Mexicaans drugskartel. En de bedoeling is dat mensen dan natuurlijk de link leggen met de muur of met de situatie aan de grens met Mexico. Hij wil een human interest verhaal tijdens die speech aanhalen om zijn standpunt over de muur met Mexico te verkopen.
Ja, het is ook wel ergens een mooie traditie, patriotistisch, en het volk en de overheid samen, of in dit geval de regeringsleider. Zouden wij in Nederland ook zoiets, dat hebben we helemaal niet, hè? Een moment daarvoor. Of hebben we dat wel eigenlijk in Nederland? Iets wat hier maar een
in
beetje
Nederland
op lijkt.
Is de troonrede natuurlijk.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar daar is het volk wordt geacht niet aanwezig te zijn en in ieder geval niets te zeggen. Zoiets hebben wij niet, hè? Dat regeringsleider en iemand uit het volk samen iets laten zien. Wat de toekomst bepaalt of lijkt te bepalen.
Ja. Dit is echt wel een moment.
Ik geloof dat ik de enige ben die daar eventueel enthousiast voor is. Aan tafel.
Ben jij daar enthousiast voor dan?
Oh. Ja. Ik lijkt me wel interessant.
We hebben toch zomergasten daarvoor?
Ja. Oh ja.
Oh, ja.
Alleen net voor verkiezingen, toch?
Ja, want eigenlijk is de bedoeling van de State of the Union natuurlijk dat hij wat meer lijkt op de troonrede. Dat er werkelijk wat gezegd wordt over beleid en de stand van zaken van het land en van de economie en noem maar op.
Ja, historisch.
Met wel een beetje politiek gekleurd, maar niet zo als het nu in Amerika gaat.
Historisch zijn er heel veel bekende beleidsplannen geïntroduceerd tijdens een State of the Union. Net als de Axis of Evil van Bush komt uit de State of the Union. De War on Poverty van Johnson komt uit de State of the Union. Dus dat is echt even een moment om
de War on Drugs van Nixon ook?
Of, sorry, wat zei je?
De War on Drugs van Nixon ook?
Dat zou ik niet durven zeggen.
Maar het heeft dus een trendzettende functie. Een regering, een president moet eindelijk vertellen wat hij op langere termijn van plan is, waar hij met het land naartoe wil. Dus dat heeft toch wel iets nuttigs.
Voor de president wel, maar het congres hoort natuurlijk eigenlijk degene te zijn die, die de wet maakt uiteindelijk.
Ja, nou hebben we die hele ontwikkeling gezien. Zou het niet logisch zijn dat bij Trump die ontwikkeling gaat van in plaats van via het congres het volk toespreken, maar gewoon rechtstreeks? De suggestie die afgelopen week in Amerika ergens gedaan werd, dat hij het misschien ook via een vlog kon doen?
Ja, dat zou wel bij hem passen. Ja. En als het puur om de inhoud ging, dan zou je dat kunnen doen. Maar het gaat om de ceremonie. Hè? Het gaat erom dat de president binnenkomt in het Capitool, dat iedereen voor hem opstaat, dat hij verheven staat boven het congres.
En dat heeft hij dan niet meer als hij dat doet?
Dat heeft hij dan niet. En dat spektakel, dat is de helft van de State of the Union natuurlijk.
Goed, dus hij zal wel doorgaan dit jaar ook. Op een of andere manier.
Hij gaat absoluut door, ja.
Oké, dank voor je toelichting, Jorrit van den Berg.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, de kopschoppers uit Spijkenisse brachten deze week veel verontwaardiging teweeg. Op sociale media en elders waren geluiden te horen over smerig tuig dat het land uit moest en zo meer. En natuurlijk was er ook verzuchting dat het vroeger lang zo erg niet was.
Ja, maar is dat ook zo? En over welk vroeger hebben we het dan eigenlijk? Aan telefoon hebben we criminologe Margot de Koste, werkzaam aan de Universiteit van Gent en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij schreef voor het tijdschrift voor criminologie een groot artikel over de geschiedenis van jeugd en geweld. Goedemorgen Margot, eerst maar even de gebeurtenissen in Spijkenisse. Dat buitennissige geweld van een groepje jongens tegen een leeftijdgenoot. Verklaring hebben we, is natuurlijk al van alles geroepen, maar heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Wat als het op een verklaring aankomt?
Ja, dat het wel bekender voorkomt. Dat het minder uitzonderlijk is dan het lijkt als je naar de geschiedenis kijkt. Dus in die zin ja, een verklaring. Voor die jongeren ja, heeft het wel een doel, gaat het wel om iets.
Ja, dus, jij zegt het heeft wel een doel, het gaat wel om iets. Kun je het tipje van de sluier oplichten als het om... Want als wij deze beelden zien of erover horen in het journaal, denk je, ja, waar, een doel, wat kan dan het doel zijn van die jongeren?
Ja, het is duidelijk dat geweldpleging door jongeren toch heel vaak te maken heeft met identiteitsvorming, met het behoren tot een groep, met het bevechten van een plek in de samenleving, op de huwelijksmarkt. Dus het heeft wel een sociale functie. Wat vooral is vandaag, is dat wij het heel hard ontwend zijn. Dat wij het er heel moeilijk mee hebben. Terwijl het in het verleden, daar waar iedereen zegt van vroeger was het waarschijnlijk minder erg. Wel, in het verleden kwam het juist vaak veel vaker voor. Het ook vaak veel heftiger geweld.
Ja, maar werd het dan ook gewoner gevonden in die tijd? Of was het toch wel eenzelfde soort verontwaardiging?
Laat ons zeggen dat bepaalde klachten van grote figuren, als je de reactie van Rutte bijvoorbeeld ziet op het hele gebeuren en op het bekogelen van de ambulanciers bij Oud en Nieuw. Maar de grote rechtsgeleerden van de 16e eeuw of een Shakespeare bijvoorbeeld in A Winter's Tale, die kloegen ook al heel hard over de gewelddadige jeugd die geen respect had voor de ouderen en die buitennissige gedragingen vertoonde. Dus, het was ook echt wel zo dat in die tijd, toch zeker tot ver in de 16e, 17e eeuw, was geweld van jongeren ook gewoon veel gewoner. Kwam ja. Ook veel vaker voor. Ja, en ook hele erge vormen van geweld.
Ja, ja. Ik begrijp ook uit je verhaal dat nou ja, het heeft simpel ook te maken met dat 40% van de bevolking is jonger dan 20. Dus er is ook een enorme grote hoeveelheid jongeren. Er is veel armoede, er is veel ellende. Maar ik kom bijvoorbeeld een stukje tegen ergens dat ergens in 1513 in München zo'n voorbeeld is van dat zomaar op straat willekeurige mensen lijken te worden mishandeld. Hoe was dat weer eens met het voorbeeld?
Ja, dat is inderdaad een incident dat dan is geregistreerd geweest. En dat is gewoon ja, een groepje jongeren die deel uitmaken van ja, de studentenverenigingen of de fraterniteiten van die tijd, hè, van die broederschappen.
Studenten,
en in het kader van die verenigingen, ja, van die studenten, moesten er ook ja, bepaalde proeven worden afgelegd. Dat is vandaag nog altijd het geval. Hè. En dan werd er gewoon besloten, een groep jongeren die dan al een glas op had, om gewoon een willekeurige voorbijganger aan te pakken. Maar omdat de eerste persoon die ze tegenkwamen een mankepoot bleek te zijn, dan hadden ze maar beslist van gewoon de tweede voorbijganger toevallig aan te pakken. En dat bleek een bediende te zijn van de hertog van Württemberg. Daarom is het feit ook geregistreerd geweest. Maar die persoon heeft die hele proef ook niet overleefd. Dus is echt aangevallen en gemolesteerd en met de dood tot gevolg. Dus doodslag en moord kwam ook echt wel, wel het gevolg vaak.
Dat was dan een soort ontgroeningsritueel, of hoe moet ik
inderdaad,
het zien?
Inderdaad, ja. Het was echt zo'n een soort ritueel in het kader van zo'n jongerenvereniging.
Ja. En dit was geen incident waarschijnlijk, of wel?
Sorry?
Was dit een incident of gebeurde dit veel vaker?
Nee, dat gebeurt best wel vaker. Er zijn ja, een paar studies geweest. Bijvoorbeeld in Dijon, in de 15e eeuw, een Franse stad. Dat je ziet dat toch van de gewelddadige verkrachtingen bijvoorbeeld, de overgrote meerderheid waren jonge daders, waren jongeren, mannelijke jongeren. Dus geweld kwam toch, en ook ernstig geweld kwam behoorlijk vaker voor.
Nu schrijf jij dat geweld in die tijd vooral functioneel is, dat het je helpt een plek te krijgen in de samenleving. Dat begrijpen wij niet. Want wij denken juist in onze tijd dat geweld je helpt om geen plek te krijgen in de samenleving. Dat je zelf als het ware buitensluit van de algemene samenleving. Hoe was dat toen anders? Hoe zat dat dan? Hoe kwam je dan door een plek, dankzij geweld, aan een plek in de samenleving?
Ja, dat was toen gewoon nog veel meer de code, de regel dat de eer en reputatie van iemand was een cruciale kapitaal eigenlijk dat je had en dat je moest verdedigen met de taal van de vuist. Hè. Zeker als je geprovoceerd werd, dan moest je daarop reageren met fysieke kracht. En door die kracht te etaleren, verdedigde je ook je reputatie. Het was een samenleving die nog veel meer daarop steunde. In de moderne samenleving is dat gaan veranderen. En zijn noties van eer en reputatie blijven belangrijk, maar in de huidige samenleving verdedig je meer je positie aan de hand van je inkomen, je opleiding. En is het minder de familiereputatie en dergelijke. Maar dus daar ging het heel vaak mee samen. Heel vaak kwam geweld ook voor uit het kader van zo'n rituelen, van waarbij je moest tonen van ik ben deel van de groep en daarvoor moest je fysieke kracht etaleren. Of als reactie op een provocatie. En dan moest je op die manier tonen van ik verdedig mijn plek.
Ja, en als je nou nog even naar het geweld van die jongeren van nu gaat, en Spijkenissen, maar het gebeurt natuurlijk vergelijkbaar veel vaker. Heeft dat voor de jongens, jij zegt dat het voor hun nut heeft, maar wat voor nut dan? Worden ze daardoor in hun eigen groep voor iemand aangezien? Wat is het nut?
Ja, nee, dat is dus inderdaad het nut.
Sociale kapitaal dan?
Ja, dat is, het gaat inderdaad om, dat het zijn ook een beetje dan van die oudere codes die toch wel blijven doorleven. Bepaalde groepen jongeren, zeker mannelijke jongeren. Dat het bevechten van die plek, het opgenomen worden in een groep, dat inderdaad het gebruiken van geweld of het kunnen zich meten met fysieke kracht, dat nog altijd belangrijk blijft. Wat vooral is veranderd, dus dat is eigenlijk niet zoveel veranderd. Wat vooral is veranderd is dat onze samenleving daar heel intolerant tegenover is geworden. Dus wij aanvaarden dat niet meer. Nu, het is ook buitenissig geweld. Hè. Daar in Spijkenissen, het schoppen op de kop, hè, de kopschoppers, dat is ook eigenlijk een overtreding echt wel van de belangrijke codes die dan in zo van die vechtpartijen gelden. Schoppen op de kop is echt is echt buitenissig.
Oké, dus je kunt ook binnen de codes kun je ook de regel overtreden.
Ja,
en daar is dit een voorbeeld van.
Dus dat aspect, dat erop, het schoppen op de kop en dan het feit dat het nu ook vandaag allemaal wordt gefilmd, vastgelegd en meteen viraal gaat, dat maakt waarom dit incident, denk ik, zoveel aandacht krijgt en zoveel verontrusting veroorzaakt.
Ja, Margot Koster, bedankt voor je toelichting en goedemorgen maar weer.
Dank u wel.
De column van Nelleke Noordenvliet.
Daar liggen ze dan, naast elkaar, in de Poets Corner van de Nieuwe Kerk, Hella Haase en Johan Huizinga. Nee, niet hun stoffelijke resten, maar een fraaie natuurstenen tegel die ons herinnert aan hun verdiensten. Het is een waardig initiatief in ons land dat over het algemeen uitblinkt in exercities om het maaiveld gelijk te houden en in het vermogen de geschiedenis selectief te benaderen. Toch zullen ze elkaar enigszins verbaasd aankijken in de hemel der letteren. Huizinga stierf voordat Haase haar eerste roman publiceerde. Oeroeg, dat in 1948 verscheen, was een novelle, maar daarvoor al werkte ze aan het omvangrijke Woud der Verwachting, gepubliceerd in 1949. Een historische roman over Charles d'Orléans, waarvoor ze zonder enige twijfel Huizinga's Herfsttij der Middeleeuwen heeft bestudeerd. De wederzijdse verbazing zal de opvatting gelden die Huizinga koesterde over de historische roman en met name de vie romancée. Hij vond dat soort spelletjes met de geschiedenis maar niks. De biografie was in zijn ogen al een bedenkelijk genre, laat staan dat een romanschrijver ervan tussen zou gaan met de historische gegevens. De negatieve opvatting van Huizinga werd voortgezet door zijn neefje Menno ter Braak, die ook historicus was van huis uit. Ter Braak zei, en ik citeer: "Doorgaans zijn onze historische romans, veel meer nog dan de ook dikwijls twijfelachtige vie romancée, zeer oppervlakkige en voorbarige producten van geesten die menen in een vloek en een zucht, na vertering van wat indirecte en zelfs wat directe bronnen van een historische figuur en een historisch tijdvak een beeld te kunnen geven." Over jaloezie de métier gesproken. Ter Braak was een groot essayist en criticus, maar zijn romans waren tamelijk houterig. Ook hij heeft geen kennis kunnen nemen van het werk van Haase. Een derde figuur die zich in dit kader opdringt en die vast wel solliciteert naar een steen in de Nieuwe Kerk is W.F. Hermans. Die meldde dat een historische roman een gasfornuis is dat op de waterleiding is aangesloten. Hella, die overigens bevriend was met Hermans, Hella kennende, zal ze op die denigrerende kwalificaties met humor hebben gereageerd, al die mannen met hun ponteneur. Van Huizinga kunnen we veronderstellen dat hij heel goed heeft begrepen waar voor hemzelf het gevaar lag. Zijn sublieme vertelstijl zou een romanschrijver niet misstaan. Geschiedschrijving diende voor hem daarom streng gescheiden te blijven van literatuur. En nu ligt hij in Poets Corner, de dichtershoek, naast Hella.
Ja, Nelleke, dank je wel. Ja, Menno ter Braak, je noemt de naam. Dat heeft natuurlijk dat beroemde stuk Huizinga voor den afgrond geschreven. Ja. Hè, waarin die Huizinga eindelijk over de drempel probeert te krijgen van ga nou wel romans schrijven, want jij weet hoe het moet. Is er niet van gekomen. Misschien gelukkig nee. Maar.
Ja, ieder zijn métier.
Ja, en ja. Straks gaan we nog even luisteren naar een langer gesprek over herfsttijd der middeleeuwen, wat wij ooit voerden met historicus, of niet zo heel lang geleden voerden met historicus Peter Raats. Maar dat allemaal in de tweede uur.
Precies, ja. En hij ligt er nog niet, hè, Huizinga. Het wordt aanstaande
bijna,
woensdag.
Ja.
Pacht hij er
maar
pas
ja,
naast
die tegel
liggen.
Die ligt
hij
wel
komt er niet te liggen, er komt een tegeltje.
Het tegeltje. Goed, Nelleke, bedankt. Ja, het is 10:30 geweest. Tijd om weer naar Australië te gaan en van Marcelle Mesca te horen of het nog steeds zo slecht gaat met Rafael Nadal.
Nou ja, zo slecht met Nadal. Je kan beter zeggen hoe goed het met Novak Djokovic gaat. Want die staat werkelijk formidabel te spelen. Verloor in de eerste set slechts 1 punt op eigen service. Heeft die eerste set zojuist gewonnen met 6-3. Hij laat Nadal eigenlijk alle hoeken van de baan zien. Drukt hem in de verdediging. Is dominant. En ja, hij lijkt echt hier op een missie. Op jacht naar zijn 7e Australian Open. Ik vraag me wel af waar Nadal blijft. Nadal 2.0. Want ja, hij heeft natuurlijk zo goed gespeeld dit toernooi. Agressiever dan anders. Beter dan ooit. Hebben we nog niet gezien. Kan nog komen. We zitten nu aan het begin van de tweede set. Het is 1-1.
Oké. Okay. Marcelle Mesca was dat. Die houdt ons de rest van de uitzending op de hoogte hoe het in Australië gaat.
A DNA test carried out by Austrian scientists has shown that the man imprisoned in Berlin's Spandau prison had indeed been Hitler's deputy. Hess was captured after flying to Scotland in 1941 and sentenced to life in prison at the Nuremberg trials. He was found hanged in the Berlin jail in 1987 at the age of 93.
Ja, in het buitenland werd er veel aandacht besteed deze week. DNA-test ontkracht een van de hardnekkige complottheorieën van na de Tweede Wereldoorlog. Namelijk nazi-kopstuk Rudolf Hess had geen dubbelganger. Hess, de man die vooral wordt herinnerd door zijn merkwaardige actie in 1941... toen hij met een vliegtuigje naar Schotland vloog en dacht te kunnen gaan onderhandelen over vrede met de Engelsen. Maar hoe zat het precies met deze topnatie? Wat had hij allemaal op zijn geweten en wat voor complottheorieën deed er na de oorlog de ronde over hem? Om het daarover te hebben zijn Willem Melging en Willem Hogendoorn, die laatste beter bekend als schrijver Thomas Ross, aangeschoven. Goedemorgen, allebei. Goedemorgen. Om het onderscheid even duidelijk te maken, zullen we de een maar Willem en de ander Thomas noemen.
Maar wie?
Nou, wat denk je, Willem Melging? Ja. Goed, eerst even die onthulling over dat DNA. In Engeland, Duitsland, ook België werd dat nieuws vrij groot gebracht. Hier in Nederland eigenlijk bijna niets. Verbaasden jullie dat?
Ja, mij wel. Ik zag het niet terug in de krant. Ik heb het niet op de radio gehoord.
Ja.
Heel verbazingwekkend is dat, want Hess is toch een belangrijke figuur geweest. Hoe je hem ook over hem denkt. En het gekke is dat inderdaad met name België, Duitsland... Duitsland snap ik dan nog wel, maar dat wel zo is.
Ja,
misschien wordt het hier wel betwijfeld of het waar is. Hoor. Dat kan natuurlijk. Ja.
Willem?
Nou ja, ik weet dat België heel erg geïnteresseerd is in deze jaren. In Nederland zijn wij wel geïnteresseerd, maar het moet vooral ook over onszelf gaan. Dus dingen die over Duitsland of de oorlog als geheel, is in Nederland veel minder belangstelling voor. Het gaat echt puur om ons lot.
Ja. Ja. Even naar die DNA-test. Hoezo eigenlijk een DNA-test? Dat doe je alleen bij gereden twijfel.
Ja.
Weet een van ons hier hoe het zat met die DNA-test? Hier kwam op het idee en waarom eigenlijk?
Nee, dat is...
Nou ja, wat ik ervan gelezen heb, en niet in de Nederlandse media, maar ook Amerikaanse media, is dat er al langer deze twijfels bestonden. En dat dus een groep onderzoekers, DNA-onderzoekers, door een stom toeval tegen een bloedmonster aanliepen van Hess. En daar kun je DNA mee doen, maar dan moet je nog een familielid zien te vinden. En daar, ja, dus kun je een advertentie in de krant zetten, maar dan meldt niet iedereen zich natuurlijk gelijk.
Ja.
Maar na enig zoeken hebben ze toch, nou, na een jaar of 10 zelfs, hebben ze iemand gevonden en die was bereid om dat te doen. En daar kwam dus een bijna perfecte match uit, zoals dat dan heet.
En maar nu is het merkwaardig, als ik maar onderbreken, die bloedstaal van Hess is veel langer bekend. En zijn familieleden zijn ook bekend. Zijn zoon is overleden, Wolf Hess. Maar de bloedstaal is al dateerd van 1987.
Ja.
Dat is echt bekend, want dat vind ik vreemd. Hij werd bewaard vanwege onderwijskundige doelstellingen. Ik weet niet wat daar de bedoeling van was. Maar hij lag er gewoon. En de meest nabije, zowel de vrouw van Hess leefde nog als zijn zoon Wolf.
Ja, een vrouw heb je relatief weinig gaan bij
maar die heeft
DNA. Maar die zoon, toen leefde die zoon nog, maar die is inmiddels ook overleden.
Ja, maar Wolf heeft altijd betwijfeld of het zijn vader was. Hij mocht hem bezoeken in de gevangenis, maar pas 22 jaar na de gevangenname, net als de vrouw, Hess zelf, of wie dat ook geweest zou kunnen zijn, weigerde zijn vrouw en zijn zoon te zien, wat merkwaardig was. Dus het was geen toeval dat hij bloedzaal er was. En verder is het natuurlijk een Oostenrijks onderzoek, jongens. En Hitler, zij zijn kwart.
Ik bedoel, de definitie onbetaalbaar. Dus, nou.
Ja. Nou ja, ik moet ook wel toevoegen.
Goed. Jongens, laat even, dat ze het zijn gaan onderzoeken, dat komt natuurlijk doordat al heel lang er allerlei geruchten eronder gaan dat de man die in de Spandau-gevangenis in Berlijn zat, dat niet Hess was, maar een dubbelganger. Maar laten we dat lijkt nu, dat verhaal lijkt nu van de baan. Maar laten we ons geheugen nog even opfrissen en even teruggaan naar de man zelf. Want in het bericht wat we net hoorden, werd hij ook al zeg maar de troonopvolger van Hitler genoemd. Hij was er al heel vroeg bij, begin jaren 20, Willem.
Ja, hij
bij de nazi's, bij Hitler en zijn clubje.
Ja, hij is echt vanaf het begin, hij is ook op zoek na de Eerste Wereldoorlog, zoals heel veel veteranen, is hij op zoek naar een nieuw politiek tehuis. En hij komt dan in allerlei redelijk chique clubs in München terecht, vooral de Toelig-gezelschaft, een bron van allerlei hooggeplaatste naties. Ook een bron van geld, omdat er ook rijke mensen zaten. En via die Toelig-gezelschaft en ook via je had van die veteranen knokploegen, Freikorps, dat klinkt al wat chiquer, komt hij dus in rechtse bewegingen terecht. En uiteindelijk denkt hij, ik ga eens kijken bij een leuk klein partijtje. De Deutsche Arbeiterpartij. Daar gaat hij in 1920 heen. En dan gaat hij onmiddellijk voor de bijl. Er is een nieuw lid. En die is heel veelbelovend. En dat is Adolf Hitler. En hij gaat onmiddellijk voor de bijl. En denkt van, ja, dit is de man die Duitsland gaat redden. En hij hecht zich eigenlijk aan Hitler als een soort, ja, vader of grote broer, hoe je het noemen wilt. En blijft hem dus tot 1941 buitengewoon trouw.
Ja, meer dan 20 jaar helemaal aan elkaar verbonden. En dan krijg je opeens
Ja.
Die eigen, want hij was een soort kroonprins, hè?
Nou ja, hij was tweede man. Ja. Hitler had voor het geval hij om zou komen twee opvolgers aangewezen. Göring was nummer 1 en Hess was dan nummer 2. En, maar dat, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat hij ook een buitengewoon machtig man was. Maar dat was hij niet. Maar het is een typisch voorbeeld van Hitlers trouw, loyaliteit aan mensen van het eerste uur. En Hess presteerde verder niet zoveel bijzonders. Sommige mensen die groeiden door en werden in hun eigen vak heel erg goed, zoals Goebbels bijvoorbeeld. Maar Hess, ja, het was een aardige jongen, zeg maar.
Maar wat was zijn vak?
Zijn vak. Hij studeerde ook nooit af en zo.
Maar laten we even naar 41 dus, gaan, want anders dan komen we nooit meer bij de goed, maar hij is wat, dus, wat gebeurt er in 41? Dat is die kwestie dat hij naar Engeland iets gaat doen, daar gaat het echt mis tussen Hitler en Hess. Vertel dat even en dan kunnen we verder naar de mythe of die wel of geen doorgang had.
Nou ja, hij stapt in een vliegtuig op 10 mei 1941. Mooie datum, makkelijk te onthouden. En gaat naar Engeland. Hij landt in Schotland. Hij stort neer, springt uit het vliegtuig en zegt, ik kom onderhandelen namens Duitsland, namens Hitler. En dan blijkt eigenlijk volgens mij dat hij hier niet helemaal lekker is, omdat hij eigenlijk geen enkel mandaat heeft om te onderhandelen. Maar wat hij wil, is dat Engeland, de oorlog met de Sovjet-Unie is nog net niet begonnen, dat Engeland en Duitsland dus samen gaan werken, bijvoorbeeld tegen de Sovjet-Unie. En dat spoort perfect met de ideeën van Hitler, zoals je die dus ook in Mein Kampf kunt terugvinden. Een groot Germaans bondgenootschap. Alleen, hij heeft op het moment dat hij daar dus landt eigenlijk geen enkel onderhandelingsmandaat. Dus waarschijnlijk een geesteszieke. Ja. Maar wij denken complottheorie heel anders over.
In elk geval privé-initiatief.
Ja. Maar goed, Thomas, jij hebt daar zo je eigen theorie over. Je hebt die ooit ook ontvouwd in de epiloog bij het boek De Dubbelganger. Ja. En volgens jou zaten er niet 1 Rudolf Hess, maar 2 Rudolf Hess.
Maar ik wil eerst even iets zeggen. Ja. Hess werd verwacht. Want stel je voor, je stijgt op zaterdag 10 mei 1941 op in een Messerschmitt. En dat deed hij. En je vliegt naar Engeland toe. Hij doet het naar Schotland, hè? De kust werd bewaakt van Engeland. Engeland had net de blitz achter de rug in Londen. Vanaf Schotland, Edinburgh werd zwaar gebombardeerd. Vanaf Schotland was alles bewaakt. Royal Air Force vliegers. Hè. Er zijn rapporten binnen die signaleren die Messerschmitt en die vragen dus toestemming om die Messerschmitt uit te mogen schakelen. Die kan je gewoon inzien, die rapporten. Dat mag niet gebeuren. Hess wil naar het landgoed van de hertog van Hamilton. Hè, Hamilton. De landingslichten zouden daar aan zijn. Hij werd verwacht. De landingslichten gaan uit en daarom moet hij voor de allereerste keer, hij was een bekwaam vlieger hoor, maar voor de allereerste keer, hij moet parachute springen, want anders lukt het niet. Vliegtuig crasht, 1 dode, een haas. En Hess wordt gearresteerd en zegt niet dat hij Hess heet, maar zegt dat hij Alfred Horn heet en eerst waarop. Kortom, er was een comité van aanbeveling, zal ik maar zeggen, wat hem verwachtte. En dat ging mis en dat was van tevoren bekend, want Hess wordt vrij snel, een uur later al gearresteerd door troepen, soldaten in de Schotse hooglanden, die zijn daar meestal niet. Nou, de vraag, sorry?
Nee, de vraag, mijn vraag
de dubbelganger theorie.
Dat jouw theorie tot voor kort was dat er 2 Hessen in dat vliegtuig zaten.
Ik heb ook wel eens getwijfeld aan die theorie. Maar hij komt van een chirurg die Hess uiteindelijk heeft onderzocht in de Spandau-gevangenis, dus na Nuremberg. Mm-hmm. En die man, Hugh Thomas, een bekwaam Wales chirurg, constateerde dat de Hess daar, even afgezien van een paar andere dingen, geen littekens vertoonde uit de Eerste Wereldoorlog. Hess was een soort, net als Göring, oorlogsheld, een vliegenier uit de Eerste Wereldoorlog. Zwaar beschoten, grote littekens op zijn rug, longen. De man die hij kon onderzoeken uiteindelijk, want in het begin mocht dat niet, zoals Hess niet mocht praten over de oorlog, ook niet met zijn vrouw over wat er gebeurde, had dat niet. Al die medische rapporten duiden er volgens de Hugh Thomas op dat dit is niet de man. Bovendien, hij had Göring niet herkend, hij herkende zijn vrouw niet, herkende zijn secretaresse niet. Hij beriep zich op geheugenstoornis opgelopen in Engeland tijdens gevangenschap. Hij is gezien door, maar alles met grote korrels zout dan, maar al die getuigenverklaringen, hij is zowel gezien dezelfde data in Schotland als in Wales. Dus de theorie dat er een dubbelganger zou zijn, en dat hij en er waren dubbelgangers, hè? Eisenhower had een dubbelganger, Churchill had een dubbelganger, Montgomery had een. Alleen de vraag die nooit werd opgelost is, waarom zou er een dubbelganger zijn geweest?
Ja, en waarom zou je als je dubbelganger bent niet gewoon zeggen op een gegeven moment... Jongens, ik ben de dubbelganger.
Dat is iets anders. Maar dat er een dubbelganger zou zijn geweest, zou kunnen. Want kijk, Churchill weigerde te praten met Hess. En altijd, en dat is een veel betere theorie, is gezegd, moet je luisteren. Laten we in de onderhandelaars die voor vrede waren. Het Engelse Koningshuis was nou vrij pro-Duits. De hertog van Hamilton. Ze wilden vrede. Londen was kapot. Engeland was kapot. Amerika was nog net niet in de oorlog. Dus. En bovendien, wat Churchill ook gewild zou hebben... inderdaad, als Hitler geen westelijk front meer had te bekampen... dan kon hij al de aandacht richten op de Sovjet-Unie. Nou, laat hij dat vooral doen, of hij verliest dat, uitgeput... de communisten verslagen of niet, maar hij uitgeput... dan staan we des te sterker en Engeland kan in die tussentijd opbouwen. Dus onderhandel nou maar wel met Hess, ja, maar, alsof je het zou willen.
Maar daar komen we misschien niet helemaal uit... hoe welkom die was in Engeland en hoe graag Engeland wilde. In elk geval wordt hij na de oorlog... en je had het er net al over, Thomas... wordt Hess ook weer gearresteerd... wordt in Spandau-gevangenis overgebracht... en dan wordt die mythe dat het een andere Hess is dan de echte Hess... Mm-hmm. wordt steeds groter. Hebben we daar een verklaring voor, Willem Melging... waar die mythe dan vandaan komt? Want zelfs serieuze historici schijnen dat ook te schrijven.
Ja, het verbaast mij, omdat het een... je kunt het opdraaien. Het is natuurlijk een intrigerende figuur. Hij zat vlak dicht bij Hitler. Veel dichter bij Hitler dan hij kwam je niet. En hij gaat er vandoor. En overleeft de oorlog. En komt dan in die gevangenis terecht. Waar hij dan op een gegeven moment ook nog als enige... vanaf de midden jaren 60 is hij als enige over. Dus er is ook...
Er zitten er 7 oorspronkelijk. Ja, is
hij was nummer 7. Ja.
Hij was nummer 7 in die gevangenis in Berlijn. Elke maand kwam er weer een andere bewakingsploeg. Hè. De geallieerden verdeelden dat onder elkaar. Ik heb ze nog wel zien chasen door Berlijn zelf. Met, ja. De Russen, met hun Russische jeeps. Dan waren ze weer een klaar met een maandje Hess. Maar hij wordt ook het troetelkind van neonazi's. Dus er zijn allerlei redenen om die mythe, zeg maar, in stand te houden. Maar ik kan er zelf niet echt in geloven. Want waarom zou je voor je lol 40 jaar in een gevangenis gaan zitten als je met één bevrijdend telefoontje er weer uit kunt? Ja. Dus ja, dan ben je zelf alweer gestoord als je
Thomas,
dat zou willen.
Het is toch een waarschijnlijke vraag die Willem Melging stelt.
Ik kan die vraag, want het heeft nooit iemand gedaan. Kijk, er is gezegd, het is brainwashing geweest tot en met, zoals de moordenaar van Robert Kennedy, Sirhan, nog steeds, en dat kan hij makkelijk nu zeggen of zo, nog steeds beweert dat hij absoluut gestuurd werd, niet weet, kan chantage op familie zijn, weet ik wat. Kijk, die DNA-proeven, daar wordt nu in Engeland, ik weet niet of je dat weet, nu gezegd, moet je luisteren, de dubbelganger was ook een familielid van Hess. Ja, zo kan ik er nog een paar vinden.
Het is een tweelingbroer.
Maar die rare feiten van die constatering van die littekens, dat is nooit weersproken. En als Hugh Thomas dat zei tegen Hess, van waar zijn uw littekens, dan mompelt hij, en daar waren Britse bewakers bij, dan zegt hij, zo speet, dat staat op band.
Ja. De vraag wordt toch maar het raadsel dat hij blijft zitten en niet zegt, dit is het bewijs dat ik vrij mag. Dat blijft toch een waanzinnig raadsel.
Ja. Maar net zo goed is het een raadsel waarom die zelfmoord zou plegen. Want hij had en Parkinson en zwaar reuma. En hij stond op het punt vrijgelaten te worden. Zelfs de Russen wilden dat. En hij zou zelfmoord plegen met een stuk elektriciteit. De man kon de klink van de wc-deur niet openkrijgen.
Goed.
Dat is heel vreemd. Vlak voor ze vrijlaten.
Ja. Kunnen we concluderen dat ondanks dit DNA-onderzoek... het niet zo is dat alle complottheorieën rond Rudolf Hess direct verdwenen zijn?
Nou, de vragen zijn niet allemaal te beantwoorden.
Ja.
Waar zijn de vredesvoorstellen bijvoorbeeld? Ik kan er één ding zeggen. De Britse oorlogsarchieven worden vanaf 2017 mondjesmaat vrijgegeven. De zaak Hess nog niet. Ik vind het... zou nu kunnen. Ze zijn toe aan 1940. Ik vind het wel merkwaardig toevallig dat nu het DNA-onderzoek pas plaats heeft gevonden.
Goed, nou, als die archieven opengaan, dan nodigen we jullie weer uit. Willem Hogendoorn, Annex Thomas Ros en Willem Melging, bedankt voor jullie komst. En Thomas Ros, over 2 weken zien we jou weer, dan over een heel ander onderwerp.
Blonde Dolly. Ook leuk.
Oké.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, in 1949 choqueerde de kunstenaar Jean Dubuffet de kunstwereld met de tentoonstelling L'Art Brut. Die bestond uit werk dat hij had verzameld van zwaar psychiatrische patiënten, kindertekeningen en tekeningen van gevangenen. Het was een tentoonstelling die onze ideeën over wat kunst is voor altijd zouden veranderen. En 70 jaar later is precies diezelfde historische tentoonstelling te zien in het Outsider Art Museum in de Hermitage in Amsterdam. De gast om over deze tentoonstelling te vertellen is Hans Looijen, directeur van dat Outsider Art Museum. Hans, welkom.
Dankjewel.
Hoe zat het 70 jaar geleden precies? Wat bewoog Jean de Buffet om een tentoonstelling van dit soort tekeningen te gaan houden?
Ja, en beeldjes en snijwerken en van alles. De Buffet was echt op een missie. Hij wilde echt de kunst veranderen. Hij wilde echt niet meer dan een revolutie teweeg brengen. En hij vond dat de abstracte kunst al helemaal vast zat in allerlei regels en dogma's. En dat het publiek helemaal ingewijd moest worden voordat je iets kon begrijpen van die kunst. En dan had je mannen als Picasso en die deden maar ingewikkeld. En hij wilde laten zien dat kunst juist eigenlijk overal tevoorschijn kon komen uit allerlei plekken. En vooral plekken waar je ze helemaal niet zou verwachten.
Ik zou bijna denken, zou er de tekening van Hess tussen gezeten hebben?
Als het niet te academisch was geweest. Want daar ging het om. Het moest vooral niet cultureel zijn. Dus het moest niet volgens de geldende goede smaak van de kunstkenners zijn.
Ja, want als je nu kijkt naar de tijd, 1949 is ook ongeveer de tijd dat in Nederland, België en Denemarken, dat je dat Cobra kreeg.
In Frankrijk begint dat in Parijs.
Die zaten ook in Parijs.
Die mannen liepen maar rond. Dus ik denk dat die...
Jij denkt dat ze het daar hebben opgepikt?
We gaan een symposium doen ook op de dag van de opening. Woensdag. En dan komt ook iemand van het Cobra Museum. Mm-hmm. Ze hopen daar meer over te horen. In 1946 heeft Du Buffet in diezelfde galerie... een hele prestigieuze galerie bij de Place Vendôme... allemaal helemaal chic. Heeft hij al een eerste soort overzicht van werken. En daar is Karel Appel geweest, dat weten we. Dan is er een... Die wil eigenlijk naar een congres over pathologie.
Dus in 1946 al, dus 3 jaar eerder. Ja.
En die wil een of hij is er geweest of hij heeft van gehoord... hij heeft een boekje over pathologie, ziektebeelden. En daar maakt hij krabbels en tekeningetjes in... van dingen die hij ziet in die galerie in 1946. Ik denk dat hij, als Kunjehorn en ook Corneille en Appel... die hebben die werken gezien, die kennen die theorieën van Du Buffet. Want het ging over spontane uitingen. Dat ze gevangenen en psychiatrische patiënten, dat ze die te eng vonden. Maar dat ze dat pure en oorspronkelijke van kinderen... dat ze dat daar opgepikt hebben, dat denk ik.
Ja, want maakte die Du Buffet zelf ook dat soort kunst?
Ja, hij ging ook tekeningen maken als een kind. Dus, een keer eerder in de tentoonstelling een tekening gehad van een Bedouïne en een kameel. Je kan niet zien dat het van een volwassen kunstenaar is. Dat zou je niet... Nee, kan je niet in as zien. Dat is op een hele kinderlijke manier, expres kinderlijke manier getekend. Wat Cobra ook gaat doen.
Ja. Want ik bedoel, de eerste tentoonstelling van Cobra... het Stedelijk Museum zorgde hier voor veel ophef. Mm-hmm. Dat was in 1949 met die tentoonstelling van Buffet in Parijs ook zo? Hè?
Ja, het was wel net na de oorlog. Dus het was natuurlijk nog niet een... Het was nog heel veel niet verkrijgbaar. En de verschrikkingen van de oorlog waren natuurlijk ook nog niet vergeten. Alhoewel Parijs natuurlijk een jaar eerder was bevrijd dan wij. Maar het was een enorm pandemonium. Ja, de kranten schreven erover van wat dit nou is. Er was eigenlijk maar één krant die zoiets had van... er zit wel wat in, dat manieristische eigenlijk... dat zeg ik even mijn woorden, van de smaakmakende kunst van die tijd... dat vond je helemaal niet terug. En men vond het één krant uit Lausanne, mm-hmm, in Zwitserland... die vond het heel verfrissend. En die had zoiets, dit is eigenlijk wel een hele directe eigen creativiteit... die je niet ziet in de reguliere kunst.
Ja, nu gaan jullie die tentoonstelling uit 1949 geheel en al in Amsterdam laten zien. Ja. Met precies hetzelfde werk van toen.
Ja, met dezelfde werken die nog in de collectie zitten in Lausanne.
Goed, ik ga naar die tentoonstelling toe. Wat moet ik zeker zien? Doe eens een paar aanbevelingen. Ja. Dan heb je te pakken. Dan snap je waar het over gaat.
Hij is een kunstenaar, Guy Sack. En die maakt, zijn moeder is gebedsgenezeres. En hij maakt allemaal beeldjes, maar onder andere ook mensfiguurtjes van twee stukken schorsen die op elkaar zet. Ja, dat is geweldig. Hele grote ogen. En hij heeft... De Buffet heeft een aantal ontdekkingen die presteert in 1949 voor het eerst. Onder andere Adolf Wouvli. Die zit bij Bern in een psychiatrische inrichting in Waldau. Die wordt wereldberoemd in de jaren 70. Als die ook op documenta wordt getoond. Dat noemen we nu al lang geen outsider meer.
Wat maakt hij dan?
En Wouvli, op een gegeven moment komt hij in een kliniek terecht... En dan, hij maakte een heel oeuvre. Hij maakte het grootste manuscript ter wereld. 25.000 pagina's. Ik heb het gezien in Bern. Dat hoort niet bij die collecties, dus we hebben het niet. Maar wel allerlei andere werk. En dat beschrijft helemaal zijn koninkrijk. Hoefli is een groot hertog, vindt hij zelf. En hij beschrijft alles wat in zijn hertogdom plaatsvindt. Kerken en bergen en festivals en muziek. Want hij laat dat allemaal na aan zijn neefje. Dat is de bedoeling. Hij gaat muziek componeren en muziek spelen met papieren trompetten en bals vastleggen. En ja, dat is een soort mandala-achtige tekeningen die helemaal vol met betekenis zitten over wat er allemaal aan zijn hof en in zijn land gebeurt. Helemaal vol, het hele veld. Het moet allemaal helemaal vol. Met een dikke... dik gebruik van kleurpotloden. En,
ja. Het ruikt allemaal een beetje naar eind jaren 60, begin jaren 70.
Dan wordt het heel populair.
Van die teksten, gek zijn, dat is pas leven. Zo wordt een beetje de algemene moraal. Past die herleving van deze kunst daarin?
Je hebt inderdaad een aantal momenten waarop dat psychedelische, dat spreekt dan heel erg aan. In de jaren 30 zijn er al de surrealisten. Die lopen ook helemaal weg met eigenlijk voorlopers van wat Dubuffet doet. Mm-hmm. Dan is er een Duitse arts, Hans Prinshorn in Heidelberg, die van alles verzamelt en daar een boek over maakt. Bildnerei de Geisteskranken. En dat wordt door Paul Klee meegenomen in de jaren 30. En dan... de heren surrealisten worden helemaal wild. Want dat je dus een beeldtaal hebt die surrealistisch is... en Dalí gaat dan drugs nemen en de grens met de werkelijkheid oversteken... naar de waanzinnige wereld en haalt daar dan zijn beelden op... en die schenkt je aan de wereld. Nou, fantastisch. En dat zie je later weer. Maar zo is het door Dubuffet in eerste instantie niet bedoeld.
Nee. Maar nee. Ik begrijp tegelijkertijd wat jij vertelt... dat een deel van die psychiatrische patiënten en kinderen... die dan nog... tekeningen hebben gemaakt zonder dat ze officieel als kunstenaar erkend zijn... later wel als kunstenaar erkend zijn.
Ja, er zijn een aantal mensen die zichzelf ook kunstenaar vinden en noemen. En als ze daar nog optreden... Iemand die ook correspondeert met Dubuffet. Maar inderdaad, de meeste mensen maken dat werk... en dat is ook wel iets typisch voor outsider art. Het is een soort drive. Het moet eruit en het moet op papier... die eigen wereld, bijvoorbeeld Alois Corbas. Ja. Is ook een ontdekking van Dubuffet. Die zit aan het hof van keizer Willem II. En ze is gouvernante en zij zegt... ik heb een verhouding met de keizer. Nou, niemand gelooft dat. En uiteindelijk wordt ze opgeborgen in een kliniek in Zwitserland. Dan gaat ze allemaal dat hof allemaal tekenen... en allemaal liefdesparen. En iedereen heeft een soort duikbrilletjes op. Want niemand ziet het. Alleen als zij in die afbeeldingen zit, dan zie je... Zij heeft niet zo'n duikbrilletje op, zij heeft gewoon een oog. Dus het is een heel erg. Er moet iets verteld worden. Hè? Zoals Wolf die dat hele hertogdom vast moet leggen.
Worden wat er in het hoofd van de patiënt zit. Ja, en dat is nu allemaal.
Moet iets aangetoond worden.
Te zien in het Outsider Art Museum. Ja, Hans Looij, bedankt voor je toelichting. Ik denk niet dat het weer zo'n schokgolf gaat teweegbrengen als 70 jaar geleden.
Denk ik ook niet.
Maar het lijkt me wel heel interessant te zien. De tentoonstelling is te zien vanaf 31 januari in het Outsider Art Museum in de Hermitage in Amsterdam. En de dag ervoor, op 30 januari, is er ook een gratis toegankelijk openingssymposium in het Outsider Art Museum. En dat zit alweer in de Hermitage dus. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met de populariteit van het Sovjet kinderboek... met Van Oldenbarneveld, die 400 jaar geleden werd vermoord... en met de 100 jaar geleden verschenen klassieker Herfsttijden Middeleeuwen van de historicus Huizinga, die woensdag dus een eigen gedenksteen krijgt. U hoorde Nelleke Noordervliet er al over. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.